Welkom bij een gloednieuwe donderdag, 22 februari. We zijn live, het is 7 uur 's avonds en jullie zitten gezellig te kijken. En niet alleen jullie, met jullie bedoel ik alle kijkers, maar ook met name de bazige bazen, de bazige bazinnen die premium lid geworden zijn, die tribe member geworden zijn op vivavalentine.com. Speciaal voor jullie gaan we na afloop van deze uitzending gewoon nog een heel uur door met bazige bazigheid. En dan is het nu tijd om te beginnen, Robert.
Ja, zeker.
Ik heb er zin in.
Ik ook.
Ja.
Leuke onderwerpen weer.
Ja, we hebben leuke onderwerpen. Ja, het is echt een goede. Ja, je hebt veel gedaan deze aflevering, in de voorbereiding. Ik zie een hele lijst met dingen. Soms vind ik het ook tof, omdat ik heel veel dingen heb ik niet geresearched.
Ja, ja, ja.
En dan is het leuk om daarin, ja, dan opeens daarin te verdiepen.
En dan je authentieke reactie op camera te zien.
Ja, daarom.
Sommige dingen.
Absoluut. Hey, ik heb van de week een documentaire gekeken op Netflix.
Yeah.
3 afleveringen van alleen de eerste 2 de echte moeite waard zijn. Dat gaat over Wall Street Bets en dat GameStop aandeel. Wat op een gegeven moment gewoon helemaal door het dak ging. En ik heb het toen in de tijd heel erg gevolgd. Mm-hmm. Maar ik had altijd zoiets van, ja, ik weet niet. Het zag eruit als een gigantisch piramidespel. Yeah. Dat het ook was, denk ik. Maar ik heb die documentaire zitten kijken en ik realiseerde me dat er heel veel was wat ik niet helemaal begreep toen.
Yeah.
En ik heb met heel veel plezier die documentaire gekeken. Ik dacht, maar en ik zie allemaal parallellen met wat er nu gebeurt. Dus laten we heel even naar de trailer gaan kijken. Daar komt ie.
The pandemic hit. All these people were all of a sudden interested in making money in the stock market.
I had no idea how to buy and sell. That's how I discovered Wall Street Bets.
There's like this crazy group of people
who saw people losing tons of money and making tons of money.
They love the game.
I don't even know the last job I had.
I kept seeing posts about GameStop.
GameStop?
GameStop.
I thought it was a dying brick and mortar store.
You know these hedge funds were planning on this thing to go bankrupt, and all of a sudden it's not.
GameStop just went nuclear. What just happened?
Elon tweets out.
He's a big daddy, you know?
That's when it started becoming really fun for us.
The sentiment was one of revenge, robbing from the rich and giving to the poor.
They had big swagger. There's a new sheriff in town. The market broke and we're at the new market.
The losses for short sellers were in the tens of billions of dollars.
On Robinhood was gonna put another like $5,000 or $6,000 in. And I was like, wait a minute, where's the buy button?
Everybody started freaking out.
Felt like a scam, right?
We immediately began speculating that there was a shady deal being made.
There's something bigger here. Let's find out what's really going on here.
The playing field is so unlevel.
The house always wins if you're unprepared. And they're playing against the house. I mean, what is their mission? What are they determined to do? Change the face of capitalism?
YOLO, you know, let's destroy the economy.
No.
Maar het is, ik moet je eerlijk zeggen, ik ging helemaal kapot op de memes die voorbij komen. En hoe ontzettend fucking grappig die gasten zijn. Het is echt heel leuk.
Huh.
En het fascinerende is, wat ik me realiseerde daar, wat er gebeurd is, is dat er, je hebt in Wall Street, weet je, daar heb je al de analisten zitten en de hedge funds en iedereen die daar werkt. En die zitten volledig vast in een bepaald paradigma.
Mm-hmm.
En dat noemen ze de werkelijkheid. Weet je? En die werkelijkheid voor hun, dat is, weet je, een bedrijf heeft een bepaalde revenue, een inkomsten, geldstromen, inkomstenbronnen. En dat wordt tegen elkaar afgewogen, tegen de schulden en wat ze hebben en hun balansposities. En aan het eind van de rit komt daar iets uit en dat is dan de waarheid. Weet je? En het schitterende is dat eigenlijk die hele GameStop toestand is begonnen met 2 mensen die snapten hoe dat werkte. Die kwamen eigenlijk min of meer van Wall Street. 1 was een Chinese jongen, die had het echt goed begrepen. En 1 is een, dat was die Roaring Kitty, die Deep Fucking Value, die is ermee begonnen.
Yeah.
Onder die naam op Reddit, Deep Fucking Value. En hij was eigenlijk ook gewoon een investment manager.
Yeah.
Die gewoon zag wat er mis was.
Yeah.
En wat zij gedaan hebben, ze hebben een groep van 10 miljoen leden. Want op een gegeven moment waren er zoveel mensen lid van die Wall Street Bets groep op Reddit. 10 miljoen. Die hebben ze geactiveerd met memes voornamelijk. Die hebben ze een case voorgelegd. Zo van met z'n allen kunnen we de short posities van de hedge funds. Kunnen we vernietigen in een short squeeze die zijn weerga niet kent.
Ja, want die guy dus, nou, die Roaring Kitty, die was maar tijdens corona dat veel mensen thuis zaten en niks te doen hadden en maar gingen analyseren. En wat ik heb vanmorgen nog even een niet de documentaire gekeken, maar een andere uitleg van.
Okay,
ik had ook niet echt door wat er nou destijds gebeurde. Ik ken het hele GameStop, weet je, de Wall Street Bets versus Wall Street verhaal. En dat was natuurlijk was een heel mooi gegeven. Maar echt de ins en outs kende ik niet. En het begon inderdaad met die guy die Wall Street Bets, dat Reddit kanaal begon.
Ja.
Om eigenlijk een soort van de Little Man Investment Financial Advisor Group. Daar ging het om.
Ja.
En op een gegeven moment kwam er iemand die zag van, hey jongens, er is iets aan de hand met GameStop.
Ja.
En GameStop was toen $5, $4, heel erg, volgens hem, heel erg ondergewaardeerd. En hij dook daarin. En dan zag maar, ja, hij gaat bijna failliet, maar als je kijkt hoeveel schuld hij heeft, hoeveel cash die ze hebben, dan kunnen ze alles gewoon afbetalen.
Ja, dat was één deel van. Een ander deel was dat het was. Het aandeel was zo zwaar geshort. En wat dat betekent is, stel je voor, jij hebt een aandeel.
Maar dat was dus, hij deed eerst analyse van, want dat zou logisch zijn als de financiële positie heel kut is.
Ja.
Maar toen hij kwam er dus achter van, die financiële positie is helemaal niet kut. Als je kijkt naar hoeveel cash er on hand is, en hoeveel schulden ze hebben. En vervolgens ging analyses maken van, ja, want het is natuurlijk een push in games van fysiek naar digitaal.
Wat echt absoluut wat ook een ding is. Doodvonnis is voor GameStop.
Ja, en echter zei van, dat duurt misschien nog wel even. En als je kijkt, er komen ook nieuwe consoles uit destijds. Dus dan, dat is iets wat je sowieso fysiek moet gaan halen. Dus hij had een analyse gemaakt en hij bleef mensen daar ook met YouTube-video's en memes en daarvan op het hoogte brengen. Ja, volgens mij is GameStop heel erg ondergewaardeerd.
Ja.
En toen kwam iemand erachter van, maar je ziet alle grote hedge funds, die zitten short op GameStop. Wat dus betekent dat ze anticiperen op een
prijsdaling.
Dus dat betekent dat ze op een bepaald niveau, op een hoog niveau, een aandeel hebben geleend.
Ja.
Dat hebben verkocht, dat geld hebben gecashed. En dan wachten tot die prijsdaling, zodat het aandeel weer goedkoop kunnen inkopen.
En
het aandeel weer kunnen teruggeven. En dan het verschil kunnen cashen.
Maar niet alleen deden ze dat, ze shorted. Maar ze hebben het aandeel 140% geshort. Mm-hmm. Dus je zou je af kunnen vragen van, hoe komt het dat je iets meer dan 100% kunt shorten? Want je kunt niet meer aandelen lenen dan dat er zijn.
Ja.
Maar je kunt dus een aandeel lenen van iemand die een aandeel geleend heeft, die het ook weer geleend heeft van iemand anders. En zo kom je dus op op de bizarre situatie dat er meer dan 140% van de openstaande aandelen geleend waren om daarmee short te gaan.
Mm-hmm.
Nou, het bizarre is, als dan de prijs omhoog gaat, die prijs kan, die aandelen zijn er niet om terug te kopen op een gegeven moment. Dus in het begin, als je er vroeg bij bent, kun je zeggen van, nou, ik koop die aandelen, ik neem een verlies en ik verkoop het. Maar die prijs ging zo hard omhoog dat iedereen stond erbij en keek ernaar. Het is iets van, maar dit kan niet. En het was gewoon bijna niet mogelijk om die short posities te closen, omdat die aandelen er niet waren. Want er was 40% overleveraged.
En natuurlijk, wat je hebt is dat die short posities, daar zit een termijn aan vast. Dus wat die GameStop, wat die Wall Street Bets dus gingen doen voor $5. Dus weet je, we gaan. Het was een beetje een samenloop van en een hele lage inkoopprijs. En destijds kwam ook was er een grote broker die files zonder commissie kon je gaan handelen. Waardoor het dus heel makkelijk werd voor mensen om hele kleine aandelen.
Maar sterker nog, in Amerika, dus Robinhood is een app inderdaad waarmee je aandelen kan kopen. Maar in Amerika mogen gewone mensen geen aandelen kopen. Daar moet je een soort vergunning voor vragen. Je moet aan kunnen tonen dat je weet wat je aan het doen bent. En dat in Nederland is dat niet zo. In Nederland kun je gewoon een account openen en kun je beginnen met aandelenhandel. Maar in Amerika is dat niet zo. Dus die Robinhood heeft daar een soort van workaround voor gevonden. En dat was dus een app waarmee je aandelen kon kopen. Dus iedereen begon dat. Ik bedoel, 10 miljoen plus mensen zijn dat gaan doen. En die zijn aandelen GameStop gaan kopen. En die prijs ging omhoog.
Mm-hmm.
En toen kwamen er opeens grote, die guy van, ik ben even de naam van het bedrijf kwijt, maar hij is directeur van Pets.com. Zoiets, grote tegenhanger van Jeff Bezos. Die werd gezien als een soort wonderondernemer. Die begon op een gegeven moment voor miljoenen aan aandelen GameStop te kopen. Die heeft toen op een gegeven moment ook een aantal zetels gekregen in de raad van bestuur van het bedrijf. Hij zou de nieuwe directeur worden. Daar ging het een beetje, die kant ging het een beetje op. Elon Musk heeft zich er op een gegeven moment mee bemoeid. Nou, toen ging het aandeel helemaal door het dak heen. En,
maar in eerste instantie dus ook al, want dat was dus zo'n short squeeze is dus als zo'n short termijn afloopt, dan moet je dus jouw schuld inlossen. En dat als jij, en het maakt niet uit waar dat aandeel dan op staat, maar je moet het aandeel dan terugkopen, zodat je je lening kan aflossen. Ja. En dat op een gegeven moment gebeurde dat ook en masse, terwijl die prijs steeds hoger ging, gingen mensen hun short posities maar inlossen. Ja, en dan wordt er nog meer gekocht. Dus toen ging al die
gaat de prijs nog hoger. Ja.
Dus ook, dat noemen ze een short squeeze. En toen ging de prijs helemaal omhoog. En toen gingen inderdaad nog andere investeerders. Dacht, nou, hier stap ik in. Dus aandeel ging van $5 naar geloof ik iets van $500.
Volgens mij is hij al $700 of $800 geweest. Ik weet het niet. Maar dat is... Ik bedoel, het is insane. Heel veel mensen hebben er ook heel veel geld mee verloren. Want de meesten zijn natuurlijk ingestapt toen die prijs krankzinnig was. Yeah. Weet je. Maar het interessante is, waarom het zo resoneerde bij me. Ik vond het geniaal dat er dus dat het heel duidelijk werd dat er in Wall Street, dat er op Wall Street een idee bestaat over de werkelijkheid. En iedereen heeft het ook altijd. Ik weet niet of je dat boek gelezen hebt van Nassim Taleb. Black Swan heet dat. En het gaat over dat onverwachte gebeurtenissen eigenlijk ons leven bepalen. Mm. En juist omdat je ze niet kunt voorspellen, niet kunt zien aankomen, hou je er geen rekening mee. En daarom is de impact ervan zo groot. Mm. Nou, en dit is een heel goed voorbeeld. Want binnen dat idee dat de waarheid uit te rekenen valt in een Excel-sheet, daarin ga je voorbij aan 10 miljoen mensen plus meer dan 10 miljoen mensen die zich gewoon irrationeel gedragen. En irrationeel, en ik bedoel dat binnen het wereldbeeld van die bankiers, weet je, want die vinden dat irrationeel. Mm-hmm. Maar binnen het wereldbeeld van de massa die genaaid is in 2008, die hun baan en hun huizen verloren hebben in de kredietcrisis, die gewoon kwaad zijn op Wall Street, die gewoon fucking pissed zijn, daarin is dat niet irrationeel. Want die hebben zoiets van, oh ja, kunnen we hedge funds omduwen omdat ze die een krankzinnige short positie hebben ingenomen? Yeah, yeah. Fuck it, laten we het doen. YOLO. Yeah, yeah. En dat is geniaal, weet je. Yeah. En dat vind ik ook zo mooi, want ook terug zag komen, we konden change the face of capitalism, dat is Jim Cramer. En hij is echt zo'n old school financieel analist bij CNBC. En hij was in de tijd dat je niet op elk YouTube kanaal financieel advies kon inwenen, was hij degene die dat ging dan naar kijken om een beetje informatie over aandelen te krijgen. Mm-hmm. Maar hij is zo'n old school Wall Street guy die een idee heeft van wat de waarheid is. Jim Cramer is al jaren aan het roepen dat Bitcoin bullshit is. Maar die Bitcoiners zijn exact hetzelfde aan het doen.
Yeah.
En daarom vond ik het zo mooi, omdat dat Bitcoin past ook niet binnen de werkelijkheid. Definitie van Wall Street. Mm-hmm. Omdat het een instrument is wat daar buiten is ontstaan. En niemand weet, die gasten helemaal, die weten niet wat het is. Van, is het een protocol voor waardeoverdracht? Is het digitaal geld? Is het programmeerbare asset? Of is het gewoon lucht en kunnen we ter plekke meer bij creëren? Weet je, die snappen niet wat het is. Maar wat het is een groep van miljoenen en miljoenen tussen aanhalingstekens normale mensen die het gewoon zat zijn, die geen central bank digital currency willen, die geen zin hebben in bemoeienis van banken in hun financiële leven, die geen zin hebben omdat iedere keer het slachtoffer zijn van een of andere kredietbubbel die klapt en dat de economie weer in elkaar dondert en iedereen zijn baan kwijt is. Ze hebben er gewoon geen zin meer in. En ze hebben gewoon zoiets, fuck it, we gaan dit YOLO, we gaan gewoon de economie kapot maken. En dat is wat er gebeurt. En keer op keer zie je dus die hele tijd die cognitieve dissonantie, weet je, binnen bankiers die zoiets hebben van, ja, maar ik snap het niet, dus het kan niet, het bestaat niet. Mijn idee van de werkelijkheid, dat is de werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dan heb je een hele groep mensen die hebben zoiets van, nee, fuck it. Ja. YOLO.
Misschien gaan we zien, hoe werkelijk dat is.
Ja.
En dat is ook mooi, want mensen hebben niet weinig geld geïnvesteerd in de zin van...
Het gaat
over duizenden euro's die mensen zeggen, nou, €1000, dat wil ik wel proberen. Maar dus ook het gemak en de nonchalance, maar ook inderdaad de humoristische aanpak, zoals dat die chick aan het einde zegt van, ja, YOLO, we gaan kijken of we die huisvriend omver kunnen duwen en het kost me dan een paar duizend euro. Maar ja, ik denk toch dat de botsing is die we op alle fronten zien. De mensen die krampachtig vasthouden aan hun wereldbeeld en dat vooral heel erg humorloos doen.
Ja.
En daar heel veel moeite en stress van ondervinden. De mensen denken van, haha, we gaan wel zien. We zien het live is a game. We kijken wel waar het schip strandt.
De kracht van humor. Weet
ja, de
je?
Kracht van humor. Ja, precies.
En ik bedoel dat je gewoon de egregore van geld, dat je die te lijf kunt gaan met humor. Dat is wat Wall Street Bets gedaan heeft.
Ja.
En het is fantastisch, want het heeft gewerkt. En niet alleen heeft het gewerkt, het heeft Wall Street laten zien dat je dat er een andere dimensie is aan hun werkelijkheid. Weet je, dus wat zij als waarheid zien, dat is namelijk de cashflow van een bedrijf en de schuldpositie en allemaal dat soort dingen. Dat wordt teniet gedaan door 10 miljoen mensen die zich laten drijven door gewoon een hekel aan wie zij zijn. Dat is heel bedreigend. Dat is echt super gevaarlijk. Daarom dat op een gegeven moment ook, hoe dit geëindigd is, is dat Robinhood, dus de app waarin al die trading plaatsvond, die heeft op een gegeven moment de koopknop weggehaald. Ik bedoel,
hoe lijp is dat?
Ja, het is echt fucking insane dat gebeurd is. Maar je kon dus geen aandeel GameStop meer kopen. Je kon alleen nog maar verkopen.
Ja.
Nou, dat gebeurde dus ook. Dus dat aandeel dat dook echt naar beneden. Het staat nog steeds veel te hoog. Maar goed, het dook.
Is het nog steeds wel hoog geworden?
Ik heb geen idee wat het nu waard
want
is.
Ik dacht wel dat die guy die het begonnen was, die begon met dus $50,000 en had op de piek $48 miljoen verdiend. Ja. En ik was volgens mij ook weer $40 miljoen kwijtgeraakt.
Tuurlijk, je verkoopt niet op de top. Nee, dat doe je niet.
Maar goed, 8 miljoen winst nog steeds. 8 miljoen winst.
Daarom, volgens mij had hij dat er aan overgehouden. Dat is wat hij zei ook in die documentaire. Oh, wow. 8 miljoen winst had gehad. Ja. Dus dat is super cool. En hij zei ook, dat is een leuke manier om een carrière te beginnen. Ja. Weet je? En nu nemen hedge funds wel de telefoon op. En dat, want hij snapt iets wat zij niet snappen. En dat vind ik het leuke hiervan. Kijk,
Was het ook niet een beetje... want wat ik ook heel erg zie in het verhaal is er is na het geen level playing field. Wat ik heel erg hieruit haalde, ik heb heel vaak discussies met mensen over... Weet je, alles is vooropgezet. Hebben we heel lang geleden wel vaak over gehad. Alle in- en uitgangen en alles is soort van voorbedacht om jou een bepaalde weg te krijgen en de massa arm te houden en weet je de elite rijken weet ik wat allemaal.
Ja.
En ik zeg vaak ik denk dat je dan de mens zijn vrije wil en vrije handelen en drang naar menselijkheid onderschat. En ik denk dat ik zie heel veel corruptie in het systeem, maar ik denk niet dat alles zo bij design is. Ik denk dat het alleen het systeem heel erg goed wordt gebruikt om mensen in een vooral mentale vorm van slavernij te houden, maar ook misschien ook een digitale en systematische vorm van slavernij. Echter is het is niet 100% waterdicht. En dit laat zien dat als jij snapt wat er gebeurt en ook als je snapt, want ik vond wel dat ze enigszins naar de spelregels keken van grote financiële instituties, want die guiden echt analyse over van dit is... Wat ik zeg, er zit heel veel cash in. Arno doet ook heel vaak een analyse.
Die zegt,
andersom doet hij de analyse. Die zegt, als je kijkt naar Deutsche Bank, naar het aandeel, het schuld en hoeveel kapitaal ze hebben, dan is dat aandeel, dat staat echt helemaal nergens om. Want ze hebben geen kapitaal meer.
Maar luister, wat daar op de balans stond, wat zijn schuldpositie had, dat laat zich niet verhouden tot de aandelenkoersen die GameStop op een gegeven moment bereikte.
Nee, klopt. Dus uiteindelijk ging het, maar de beginaanname was wel vanuit hetzelfde.
Ja, het was oogpunt. Gedegen. Er was gedegen onderzoek gedaan. Ja, nee, absoluut. Dat is zeker waar. Maar dat het mooie vind ik van dus er was een. Ze hebben uiteindelijk een manier gevonden om het stuk te maken. En dat was die koopknop weg te halen. Dus, maar het bizarre is, Bitcoin heeft geen koopknop. Weet je, dat bestaat niet. Weet je, je hebt geen buy button. Het is gewoon, iedereen heeft toegang daartoe. En je krijgt dezelfde dynamiek als die plaatsvond bij Wall Street Bets. Dat is namelijk een hele generatie aan jongeren die eigenlijk kansloos zijn, die geen huis kunnen kopen, die eigenlijk geen welvaart kunnen opbouwen, omdat ze vanaf hun geboorte veroordeeld zijn tot het terugbetalen van de schuld van de boomer generatie.
Mm-hmm.
Die kunnen hun schouders ophalen, lachen en zoiets hebben. Fuck dit, YOLO, we gaan het allemaal opblazen, weet je. The Great Reset, fuck jullie, weet je. We gaan het zelf doen. En die kopen Bitcoin en die blazen het systeem op.
Mm.
En hedge funds gaan omvallen. En dat is banken gaan omvallen. En met Bitcoin gaan overheden omvallen zometeen. Mm. En dat is wat er gaat gebeuren. En Wall Street Bets was een schitterende voorbode voor wat er staat te komen. Omdat daar voor het eerst grote groepen mensen zagen hoeveel ontzettend van macht ze hebben.
Mm.
En als iedereen gewoon $1,000 erin steekt, dan heb je het over substantiële bedragen.
Misschien is dat ook wel de mindset die we moeten gaan aannemen, bedenk ik me nu.
Ja.
Terugdenken aan die chick van YOLO, let's crash the economy. Dat is toch gewoon een beetje altijd waar... Nou goed, weer even Arno vragen. Maar je hebt de keuze tussen de vangrail en de ravijn. Weet je, allebei is een crash.
Uh-huh.
En misschien moet dat maar gewoon. Misschien moeten we daar gewoon naartoe werken en willen. En met dezelfde luchtigheid en humor dat aangaan. En dan vandaar het weer opnieuw oppakken zonder al die dead weight.
Maar en iedereen... dat vond ik ook mooi aan, die, aan hoe Netflix dat in beeld bracht. Ook de mensen die later kwamen, die raakten bevlogen van het doel wat ze aan het doen waren. Mm. En dat doel was allemaal groter dan geld verdienen. Tuurlijk was het leuk dat je heel veel geld verdiende. Maar het was nog leuker om deel uit te maken van een community die zei, YOLO, we gaan de economie opblazen. Mm. Dat was gewoon, weet je, ik bedoel, die hedge funds en die gasten werden een soort belichaming van het kwaad. Terwijl die zeiden gewoon van, ja, maar luister, wij kijken gewoon naar de cijfertjes en we zien gewoon dat dit moet je shorten. En die kwamen er gewoon achter van, nee, er bestaat nog een realiteit waarin mensen er gewoon voor gaan liggen en gewoon zoiets van, maar hier is de grens. Nu zijn jullie te ver gegaan.
Mm.
En dan erachter komen dat je met al je, weet je, als jij een biljardair bent op of een miljardair bent op Wall Street, ja, dan gaan alle deuren voor je open.
Mm-hmm.
Maar als jij 10 miljoen mensen tegenover je hebt staan die allemaal een paar duizend dollar meenemen, dan ben je nergens meer.
Mm-hmm.
En die realisatie was echt fucking vet. Dat is echt heel tof.
Dus dat is ook weer een vorm van decentralisatie.
Ja.
Heel veel kleine mensen, of heel veel mensen met een klein beetje die...
Ja.
Ja, daar kan je...
Maar er zijn zoveel parallellen. Het is ook die meme, weet je, dat die politicus die staat dan op een plank. En die plank hangt boven de fijn. Hij staat te prediken tegen al die mensen. En dan op een gegeven moment stapt er eentje van die plank af.
Ja.
En dan op een gegeven moment gaan ze allemaal van die plank. En dan dondert die politicus het ravijn.
Ja.
En dat is hoe het werkt. Ja. Weet je? Dat is gewoon als iedereen er vanaf stapt. En iedereen gaat zich realiseren dat je Bitcoin moet gebruiken om vrij te zijn. YOLO, we blazen de economie op. Dan is die vrijheid voor de werkelijkheid.
Dat is denk ik wel de meest bijpassende visualisatie van de egregore, wat je net schetst.
Ja.
Die politicus op de plank boven het ravijn, waar iedereen in gelooft, dus naar staat te kijken. En op het moment dat men niet gelooft, dan stort die politicus het ravijn. Volgens mij is dat is nu de officiële visualisatie van de egregore.
Ja, nou inderdaad. Ja, die is heel mooi. En dat, maar ik vind hem bij dit Wall Street Bets verhaal kom je hem ook overal tegen.
Hmm.
En dat en vooral inderdaad dat... Ook aan de andere kant, weet je, ook de Jim Cramers en de hedge funds en de gasten die gewoon zoiets hebben van, ja, maar luister, dit wat ik op mijn Excel sheet zie, dat is de waarheid. En dat is zo mooi dat ook dat een egregore is, weet je, want die waarheid, dat is een heel fluïde begrip.
Mm.
En kijk maar wat een Reddit groep en een app voor elkaar krijgen. En dat is fantastisch.
Ze doen nog steeds, toch? Dat is nog steeds een community die, dat is op een gegeven moment ging ook Facebook, want je hebt meerdere van dat soort groepen op verschillende social media. En ik zag dat Facebook en al die lui uiteindelijk ook die groepen gingen afsluiten.
Ja.
Ik zag ook dat er een uiteindelijk is het is zo groot geworden dat er vragen werden gesteld bij de wekelijkse persbijeenkomst van Biden met die
direct. Hij kwam aan de macht en dit
was meteen het eerste wat hij
topic.
Moest doen.
Ja, ja.
Dan kwam die doos nog die Jen Psaki of zo die zei wel first of all let me mention that our secretary of weet ik veel, Treasury of iets die erom gaat, is a woman. Dat is het eerste wat ze over zegt. En furthermore, laat ons zien dat de stockmarket geen indicatie is voor hoe goed het gaat met de economie of zo.
Ja.
Maar goed, dat gaat tot het Witte Huis aan toe. Een aantal mensen die, twee mensen die eigenlijk met een ander idee komen en dat groot weten maken door memes en humor.
Ook een egregore.
Ja.
Het is ook dat is een egregore geworden. En dat is het fascinerende dat die... Vroeger had je de media nodig, weet je, de mainstream media nodig om een egregore te bouwen.
Mm-hmm.
En dat is waarom de establishment ook altijd gewoon de macht over de media gezocht heeft. Mm-hmm. En op een gegeven moment ook gekregen heeft.
En nog steeds levendig probeert te houden.
En daar nog steeds, ja, natuurlijk moet, want anders zijn ze hun investering kwijt.
Ja.
Maar wat je ziet is dat je nu dus ook gewoon social media kunt gebruiken om een egregore te bouwen. Sterker nog, net zo goed en veel sneller. En dat is...
En niet eens hele geavanceerde. Ik bedoel, het was een Reddit-post. Een Reddit-post, dat is tekst. Het is geen video, het is geen audio. Het is geen
super simpel.
Geen editing bij. Dan besef ik me ook. Ik was van de week bij Ongehoord Nederland. In een live televisieprogramma met een hele studio.
Ja.
En ik dacht van... Je hebt er zoveel voor nodig om die 40 minuten aan beeldmateriaal te krijgen, waar ik helemaal ook niet geen fan ben van het format, omdat je maar drie keer iets kan zeggen en dan is de tijd voorbij en dan ga je naar de reclame toe.
Echt kut.
Ik dacht echt van ja, dit is, ik bedoel, ik vind het Ongehoord natuurlijk van alle televisies, ik daar de meeste sympathie voor, maar het hele format van tv, het kan niet, er is geen diepgang, er is geen gesprek, het is niet authentiek, het is allemaal gescript. Ik dacht van dit kan niet meer lang duren. De enige reden dat het nog bestaat is omdat er vanuit een hoe zeg je dat? vanuit een positie waar geld er niet toe toe, namelijk vanuit de overheid, nog in geïnvesteerd wordt. Anders was het al lang.
Dat is ook mijn probleem ermee. Ik ben een aantal keer gevraagd en ik ben nooit gegaan. Gewoon omdat ik heb gewoon een hekel aan televisie.
Ja, ik snap het. Ja.
Ik vind het gewoon echt oprecht kut. Ja. Weet je? En dan moet je, weet ik veel, waar die gasten zitten in Den Haag of zo. Dan moet je in de auto gaan zitten, 2 uur lang daarheen rijden. Voor wat, man? Weet je, ik vind het gewoon niet in. Ik vind dit is veel beter. Weet je, dit is long form. Ja, we hebben de mogelijkheid om contact te hebben met onze doelgroep. Weet je, mensen kunnen in de comments plaatsen. Weet ik veel. Het is in elk opzicht beter dan die shit. Maar goed, weet je, ik heb ook sympathie voor ze daar niet van. Maar het.
Maar ik besefte wel dat. Ik bedoel, ik kijk al heel lang geen televisie meer. En volgens mij steeds minder mensen die naar tv en radio luisteren. Maar goed, die cijfers geloof ik ook niet hebben vaak over gehad. Maar ik besefte me toen van, oh ja, dit is. Dit is geen lang leven meer beschoren, zeg maar.
Ja, er is een generatie, weet je. Het is denk ik, 60-plussers kijken televisie, weet je. Dat is, ja, dat heb je nog. En dat gaat dan langzaam weg.
Ja, precies. Dus over binnen 20 jaar dan.
Dat is klaar. Dat is echt klaar. Ja. Ja, dat kan ook echt niet meer langer duren dan dat, denk ik.
Nee.
Fuck it. Goed. Waar zullen we beginnen?
Ik had nog een interessante opvolger. Dit had te maken met even kijken hoor. Teens R.
Oh ja.
Nog een follow-up op dit verhaal. Want het is ook. Ik zag er was een Zero Hertz artikel dat tieners blijkbaar steeds sneller en vaker op een hele jonge leeftijd al investeren in investeren.
Ja.
Dus in aandelen of andere via zo'n Robinhood app. Dus hier zie je dat.
Ja, want ik heb dat artikel. Dat heb ik ook gecaptured. Dat is dit. Oh. Hier heb je het over. Gamification of trading apps creates rise of teen stock traders.
Ja.
Ik moet je wel zeggen. Ik begrijp dit. Ik herken het ook als ik om me heen kijk. Weet je, ik bedoel, ik zie echt jonge jongeren. Zie ik dit soort dingen doen. Mm-hmm. Maar ik zie ze ook gewoon, weet ik veel, gokken op voetbalwedstrijden en dat soort dingen. Mm. Dit is, voor hun is het gewoon gokken. Ook de aandelenmarkt is gewoon gokken. En dat het is logisch. Want als jij een hele dag gaat werken bij de Albert Heijn of bij de McDonald's, of ik zeg maar wat, weet je, wat is nou echt zo'n mm-hmm. zo'n tienerbaantje? Nou, dan krijg je een keertje misschien wat 30, 40 euro zoiets.
Yeah.
Terwijl hier, dat verdien je in een middagje, weet je. Yeah. Dat is niet zo moeilijk.
Nee.
En dat. Ja, dus ik snap het ook. Maar het is ook een inflatieding.
Een inflatieding? Omdat werken niet meer loont.
Omdat werken niet meer loont.
Niks meer waard is.
Ja.
Nee, klopt. Maar ik vond het toch interessant dat hier zie je dus dat vanaf hun zevende dus begint met videogames spelen.
Mm-hmm.
Nou, achtste krijg je dus voor het eerst dan zakgeld. Op je tiende krijg je een telefoon, mobiele telefoon met social media account. Om de elfde hebben ze het over investeren en over het openen van een spaarrekening. Wat ik interessant vind, is omdat het in lijn is met het gemak waarmee je tegenwoordig ook toegang kan hebben tot bepaalde tools, waar vroeger dus alleen Wall Street toegang tot had of grote investeerders. En nu kan je als tiener dus met je telefoon ook al dit soort zaken doen. Ik denk dat het steeds meer.
Ik moet je zeggen, ik ben wel benieuwd welke platformen je als 11-jarige dan aannemen.
Vast niet op eigen naam.
Nee, daarom. Dan ga je op je ouders. Ja,
mag vanaf pas mij even 21ste pas, geloof ik. Maar dan ben je 21 ben je financieel. 18 ben je volwassen en 21 ben je financieel onafhankelijk.
Oh ja?
Dus alles wat jouw kids tussen 18 en 21 nog doen aan kosten maken, dat kan nog op jou verhaald worden.
Lekker.
Ja, dan weet je dat. maar het is toch een beetje een soort van dat level playing field wat erin komt. En wat ik ook interessant vind, want er is een. Afgelopen tijd heb ik het vaak gehad over traden en zaken op de crypto, met bitcoin, posities kopen. En dat is me altijd af te raden. En dan zeg ik altijd van ja, maar er is een van de belangrijkste dingen in traden is dat je, wat jij zegt, wat je nooit doet, is dat je een plan hebt voordat je begint.
Ja.
Want het is allemaal psychologie.
Ja.
Dus als jij, het is heel moeilijk om als jij 100.000 in de plus staat en dan gezegd hebt dat je dan gaat verkopen. Want je denkt, ja, misschien gaat hij wel naar 200.000.
Ja.
Dan moet je dus uitstappen. Dat is volgens mij het meest essentiële van traden. En er is dus een onderzoek geweest waarbij kinderen en volwassenen die dus allebei een trading app kregen en dus dat spel moesten spelen.
Ja.
En waarbij kinderen er dus veel beter in zijn dan volwassenen, omdat die dus nog niet zo'n sterk associatie met geld hebben en het ik moet dat hebben idee. Dus die zijn veel betere traders dan volwassenen dat zijn. Die hebben nog niet die emotionele, die sunken ship fallacy, alles sunken cost fallacy en al die dingen. Dat doet hen nog minder dan volwassenen. Ja. Dus die zijn vaak beter in traders. Dus dat dacht van, nou, dat is interessant. Dus misschien is het wel een. Misschien moet je je kids ook aan de.
Ja, misschien wel. Helpen. Ja, het is een goeie. Ja. Nou, ik vind wel. Je hebt ook dat gegeven dat mensen die traden met hun eigen geld veel slechter presteren dan mensen die traden met andermans geld. Ja, nou, omdat als het verlies niet pijn doet, dan ga je gewoon veel rationeler handelen.
Ja.
En dat is absoluut een ding.
Bij poker is het tegenovergesteld. Als je poker zonder geld, dan werkt het niet.
Nee? Nee? Het is gewoon niet leuk.
Het is gewoon niet leuk. Nee, daarom, dan ga je ook veel grotere gokjes wagen.
Snap
en zo.
Nee, dat snap ik inderdaad. Dat, goed, ja, nee, dit, maar ook echt een inflatiegegeven. Dat in tijden van inflatie neemt gokken toe. Omdat inderdaad werken minder loont. Zullen we heel even deze doen?
Ik dit was nog de laatste van de serie van net.
Deze?
Ja.
Oké, gaan we wel even kijken.
Track how many times the word racism was mentioned, and around 2012 it shoots up.
Yep.
Social justice shoots up. Transgenderism shoots up. White privilege shoots up. This was forced on the American people. Why are we having these conversations now? No, the people did not wake up one day and decide we want to have a national conversation about chicks with dicks. That didn't happen. This wasn't an organic movement. It was all of the most powerful people decided this is what we're going to talk about. And why was that? Look, when you're failing on policy, you pivot to a culture war.
Yep.
You pit people against each other, so they're fighting each other.
Yep.
We had in this country, we had an Occupy Wall Street movement where leftists were standing outside of big banks screaming, we are the 99%. Right-wingers had a populist movement called the Tea Party, where they were outraged about the bailouts of big banks, unsustainable debt, government spending. They don't like that. That's not what the powers that be like. Look, they like you fighting about issues like abortion. Now, I'm not saying abortion isn't a very important issue. It's a very important issue. But us fighting about that issue doesn't scare anyone at the Federal Reserve. It doesn't scare anyone in the CIA. They don't care if you fight about that issue. They love you fighting over transgender bathrooms.
Yep.
Super sterk.
Dave Smith is echt een held. Ja.
Ja.
Maar hij heeft ook helemaal gelijk. Ja. Het is ook gecreëerd. Het is kunstmatig. Zo voelt het ook. En het is onzinnig. En
in die documentaire van tenminste deel wat ik heb gezien over Wall Street Bets, daar komt dat begint in 2008, omdat Bill Clinton, ik snap niet helemaal, ik heb gezocht nog wat voor wet hij heeft getekend, waardoor zij zeggen dat de wereld over-financialized werd. En wat dat betekent, kan ik niet helemaal. Maar in ieder geval toen kwam een hele scala aan complexe financiële producten de markt op. Waardoor de hele ondoorzichtige constructies werden gecreëerd. Waar uiteindelijk, goed, dat ging in 2008 ging dat fout. Maar in ook heel veel geld mee werd verdiend. En toen kwam al die bail uit. En toen, je ziet ook in die Wall Street Bets ook nog dat men uiteindelijk die Occupy Wall Street Movement begon. En dat Wall Street Bets had daar een beetje een relatie mee. Alsof een anti-beweging tegen het grote geld, wat op hele ondoorzichtige manieren zoveel geld weet te verdienen. En dat, en dat is natuurlijk, dat is dus eigenlijk een succesvolle poot. Want Occupy Wall Street en de Tea Party zijn na het vakkundig de nek omgedraaid. En is niet heel veel meer, of misschien wel niks van over.
Maar absoluut, de reactie op Occupy Wall Street. Het was de eerste keer dat er gewezen werd naar Wall Street.
Ja.
En inderdaad, links had Occupy Wall Street en rechts had de Tea Party.
Ja.
Maar de kritiek was hetzelfde.
Ja.
En het, ik ben het ermee eens dat dat is het moment ook waarop die woke onzin is losgelaten.
Ja.
Omdat zoals Dave Smith zei, die policy was failing.
Ja.
En dat was ook zo, ja.
If your policy fails, then you turn to a culture war. Nou, daar zitten we afgelopen 12 jaar in.
Ja, maar het interessante is dat het sloopt Amerika.
Ja.
En dus hetzelfde effect wat Wall Street al had, namelijk dat wat zij deden sloopt Amerika, dat is in een stroomversnelling gegaan toen er een cultuuroorlog ontstond.
Mm-hmm.
En nu wordt er openlijk gesproken in Amerika over burgeroorlog en het afscheiden van bepaalde staten.
Mm-hmm.
Ik weet niet, die culture war is ze hebben daar echt een monster mee gecreëerd, wat niet meer in te dammen valt.
Ik vraag me wel af of het op tijd gaat keren. Want je ziet natuurlijk, vorige keer heb ik het gehad over die immigratiebill, die nu door beide partijen wel wordt ontarmd. Ik zag ook dat er 10 miljoen immigranten onder Biden zijn binnengekomen. 10 miljoen op 300 miljoen mensen.
Ja, die zijn geteld. Ze verwachten of ze vermoeden dat het er waarschijnlijk meer 30 miljoen zijn. Ja.
Dat is echt gewoon 10% van
Amerika.
Het is echt helemaal. van het partje af. Ik zag ergens ook nog dat een of andere mayor, die wilde ook nog, ging nog 10.000 euro uitgeven per immigrant. No ID required. Je kon gewoon 10.000 euro ophalen als je immigrant bent. Maar goed, het lijkt wel... Ik heb het idee dat de rek er een beetje uit is ook nu.
Ja, maar dat is hier in Nederland ook zo. Weet je? En dat, dat is eigenlijk waarom ik dat andere videootje wilde laten zien. Ja. Ik, heel even deze, het is eigenlijk alleen maar een quote. Het is van Baudet. En ik vind dat hij hier een van zijn meest briljante uitspraken doet ooit. Ik vind hem altijd, hij is inhoudelijk altijd sterk. Maar hier vat hij het heel mooi samen. Wat er eigenlijk mis is in Den Haag. Gaan even kijken. Dit komt uit Black Box van afgelopen week.
Ja, Poetin stelt dus zelf geen enkel belang te hebben bij een escalatie. Waarom is het parlement daar dan toch van overtuigd?
Omdat het ongelooflijke Mongolen zijn. Omdat het gewoon enorme sukkels zijn.
Ja. Die analyse is spot on. En het is ook... Ik vind het interessant, hè? Want je kunt zeggen van ja, maar ze zijn corrupt. En ze, weet je, 9 van de 10 keer. En dit ging eigenlijk, de aanleiding hiervan was een of ander interview BNR Nieuwsradio met Ollongren. Mm-hmm. Die ging vertellen hoe ontzettend Poetin door wil stoten naar Duitsland en bla bla. Bullshit gewoon. En hij verwoordt het gewoon. Want het is waar, het zijn gewoon echt Mongolen. Mm-hmm. Weet je, iedereen in Den Haag, die gasten zijn gewoon geestelijk gehandicapt. En maar in de zin dat ze leven in een wereld die niet de realiteit is. Weet je, net zoals Wall Street ten tijde van Wall Street Bets en het GameStop aandeel. En dat ze gewoon kijken naar een Excelsior en denken van, ja, maar dit is de waarheid. Mm-hmm. Dat heb je overal. Dat heb je dus in Den Haag ook. Mm-hmm. Die gasten die zitten gewoon gevangen in een soort wereldbeeld wat ten eerste niet klopt. Mm-hmm. En ten tweede waarin ze zo zwaar geïnvesteerd zijn dat ze er niet meer uit kunnen. Mm-hmm. En het resultaat is dat het gewoon een stel Mongolen zijn. Het zijn ontzettende sukkels. Ze hebben zich erin laten weaselen. En nu zitten ze erin en dan moeten ze met de gebakken peren zitten. Weet je, dat is gewoon, ze kunnen geen kant meer op.
Is het, ik weet niet of ik het hier in de podcast verteld. Ik heb het jou wel verteld. Ik blijf het fascinerend vinden om mensen tegen te komen die, net zoals de mensen in Den Haag, zo vastzitten in een bepaald wereldbeeld. Dat het staat zo ver af van wat ik met die vriendin van mij, die waar ik over vertelde, die... Waar ik een gesprek mee had, dat ik bij Black Box een tijdje geleden zou hebben over Trump. En ik kreeg een gesprek over, zei ze, maar je bent toch niet voor Trump, zei ze toen. En toen kreeg ik een heel gesprek. Goed, ik heb gewoon gezegd wat ik gezegd heb en wat ik vind. En dat ze dus heel erg bezig zijn met een campagne tegen hem om hem buiten het presidentschap te houden.
Ja.
En dat ze zegt, ja, ik hoop dat het ze lukt. Zei ze, maar er zit echt oprechte angst. Ze was echt bang voor als Trump aan de macht zou komen. Ja, want hij was verantwoordelijk voor die, of heeft in ieder geval niks gedaan tegen de January 6. En als hij bij hem, ze is echt bang dat hij een van de dictator gaat zijn. Dat gelooft ze. En het is een intelligente vrouw, maar dat, en ik vind dat zo, ik kan er zo bijna
Maar ik weet niet of ze intelligent is. Ze is waarschijnlijk hoog opgeleid. Dat is wat anders.
Ja, dat sowieso. Maar ze is ook, ik vind haar ook scherp in analyses en verbanden leggen. Maar ik zie gewoon de cognitieve dissonantie er doorheen hakken.
Ja, maar dat betekent dat ze gewoon, ze heeft een wereldbeeld. Dat, en precies. Het is ook weer een egregore.
Ik zou net bedoelen, maar dat vind ik interessant om te zien dat iemand die intelligent is, vastzit, wat jij zegt, mensen in Den Haag zitten vast in een wereld, in een bepaald wereldbeeld. En heel veel. En dat, ik denk juist die groep mensen hoog opgeleid, die zitten natuurlijk, die hebben ook heel veel geïnvesteerd of die hebben heel veel aan het huidige systeem. Maar dat je kan het bijna zien.
Je voelt het als je door Amsterdam fietst, voel je het gewoon.
Zo'n wolk.
Zo'n wolk van mensen die vastzitten in een idee wat niet klopt. Ja.
Ik vind het fascinerend. Ja, Den Haag zeker ook.
Ja.
Dus dat is een spot on. Baudet. Ja.
Maar goed, dus dat hele idee dat Wall Street Bets en met die cultuuroorlog, wat er in Amerika voor monster is gecreëerd, dat is hier in Europa ook gecreëerd.
Mm-hmm.
En dat komt door die grote financiële belangen die ook uiteindelijk zijn effect hebben in Europa. En dat, weet je, dat BlackRock is een soort PR gaan doen voor die, inclusiviteit en die equity en social equity, dat soort bullshit allemaal. Dat kwam door de manier waarop geld via die fondsen van hun belegd werd. Mm-hmm. Dus als jouw bedrijf letterlijk niet zich hield aan de regeltjes, namelijk 3 keer per jaar een of ander, weet je, dan moest je de homodag moest je vieren en je moest, weet ik veel, 3 momenten, weet je, gay pride had je had
Dat BlackRock zei, dat moest je gevierd hebben.
Daar moet je wat mee doen. Ja, okay. Daar moet je wat mee doen. Dus dat is waarom je gewoon heel plat al die bedrijven ziet die massaal op die trein gesprongen zijn. Omdat hun inkomstenbron is niet langer verkopen aan mensen. Hun inkomstenbron is verkopen aan grote hedge funds en pensioenfondsen. Mm. Want dat is hoe die aandelenkoersen omhoog gaan. En al die beloningen voor die managementlaag is gerelateerd aan de aandelenkoersen. Mm-hmm. Niet gerelateerd per se nog aan wat dat bedrijf daadwerkelijk doet. Dus die twee dingen zijn van elkaar losgetrokken. Doordat bijvoorbeeld de grote pensioenfondsen in Amerika, zoals BlackRock en State Street en Vanguard, dat die gewoon aan de slag zijn gegaan met op die aandeelhoudersstoel gaan zitten en gewoon zijn gaan eisen dat bedrijven zich daaraan zouden houden. Anders zouden ze niet langer investeren. Ja, dat is. Ik heb je laatst een video gestuurd van Rami. Vivek Ramaswamy. Ja. Die dat uitlegt.
Ja.
En dat. Ja, dat is fucking fantastisch, weet je. Dat is exact wat er gebeurd is. Maar die bedrijven, die BlackRock en die Vanguard en State Street, die zijn zo groot. Ook in Europa zijn die behoorlijk dominant. Mm-hmm. Dus dat betekent die hele financiële sector is afhankelijk van die partijen. Mm-hmm. Dat is de reden waarom ze in Den Haag nu Mongolen zijn. Omdat ze gewoon gevormd zijn door die financiële belangen.
Yeah.
En dat is in Brussel is gewoon een. Ja, dat is gewoon één grote corrupte. Lobbycratie geworden, weet je. En ja, dat is. Zo komen die belangen, komen dan uiteindelijk ook bij ons lokaal terecht.
Maar ik vind het wel. Ik vind het wel heel kwetsbaar klinken. Het voelt niet als iets wat. Het voelt als een kaartenhuis.
Het zijn sukkels, het zijn Mongolen. Het is precies wat Baudet zegt. Het is gekmakend dat je al deze mensen ziet gevangen, ziet in een soort visserkom ziet zitten. En een soort van, ja, ik heb geen idee wat we hier doen. Ik weet niet hoe de wereld eruit ziet buiten deze visserkom.
Wat is inflatie?
Ja, inderdaad, inflatie bestaat er niet. Inclusief zo'n losgeslagen figuur als Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Weet je, maar de hele reden waarom die fucking. Formatie maar niet opschiet, is dit. Weet je, dat is gewoon dit. Het is dat je één groep mensen zit gevangen. Weet je, de VVD'ers en Pieter Omtzigt zitten gevangen in een wereldbeeld wat zich niet verhoudt tot de realiteit. Dan heb je Wilders, die letterlijk één ding eruit heeft gepakt, namelijk immigratie, wat niet meer weet je, dat werkt niet meer. Mm-hmm. Dat is stuk, dat heeft hij eruit gepakt. Maar die gasten die allemaal nog in dat gevangen zitten in dat Den Haagse idee, die hebben zoiets van, ja, maar we kunnen er niks aan doen. Nee, want het is Europa. Pieter Omtzigt zit letterlijk. Ja, maar dan moet artikel dit en dat en paragraaf zus en zo. En dat mag allemaal niet. Ja, uit Europa, ja. Maar kap nou
papier,
gewoon.
Het is allemaal exact. Papier, waar heb je het over?
Maar dat is wat Baudet zegt. Het zijn Mongolen, weet je. Het zijn gewoon Mongolen. Want ze zijn niet in staat om heel eventjes hun eigen shit los te laten. Er buiten te stappen en gewoon te kijken wat is nou werkelijk het probleem en wat zou een goede oplossing hiervoor zijn. Dat kunnen ze gewoon niet meer.
Maar dit is wel echt exemplarisch voor de mensheid in het algemeen.
Ja.
Ik bedoel, daarom moet je mensen niet de macht geven over andere mensen, want dan ga je het probleem uitvergroten. Maar dit is hoe. Dit is alle motivational speakers, Steve Jobs en alle mensen zouden zeggen dat dit het probleem is. Dat je nooit moet afgaan op wat je denkt dat realiteit is.
Ja.
Als je dat doet, dan heb je zelf je hersenen al een bepaalde manier beperkt. Dan ga je dus nooit voorbij die beperking komen. En dat is nou goed. In Den Haag doen ze dat met beleid. Wij doen het vaak ook met dingen die we denken te kunnen bereiken en halen of willen of mogen. Of weet ik wat allemaal. Er zit overal dogma's aan vast. En dat is en dat, goed. Ik heb het vorige keer gehad over die uitspraak van Steve Jobs. Dat we vaak leven aan de hand van andere mensen hun dogma's in plaats van wat wij zelf willen. En dat, ja volgens mij is dat de allergrootste kunst, levenskunst die je kan jezelf eigen kan maken, is
helemaal uitstappen.
Daar uitstappen, inderdaad. Ja, ja.
Absoluut. Nee, ik ben voorstander van de uitstappen. Wat?
Ik heb eigenlijk nog een heel groot onderwerp. Misschien, ja, die gaan we gewoon doen. Ik zag van de week voorbij komen de derde van die. Nou, mag de ODS ook beginnen trouwens.
Oké, deze.
Ja.
De Red Knitted Helmet.
Ja.
Moet ik hem aanzetten?
Ja.
Sora.
Ja, ik zag OpenAI just announced new text-to-video model called Sora.
Ja.
En deze video is dus helemaal door AI gemaakt.
Ja. Ja, we zien die astronaut met die rode gebreide helm. Zie je wat astronauten dingen doen.
Maar het is, ik vind het bizar. Ik doe nog eentje. Bijvoorbeeld, dit is dan die daarboven. Dit ging.
is een vogel.
Je ziet toch niet dat het, je ziet toch niet dat het nep is?
Ja.
Zie je dat het nep is?
Nee. Ik bedoel, ik heb nog nooit zo'n vogel gezien met zo'n rare hoed. Maar dit...
Ja, ik wou wel eens.
Oké. Nou goed, dit... nee, dit is een vette vogel. En dan de laatste ook maar eventjes. Deze... wat is het? Een vuurtoren?
Ja,
van rots.
Rotsen met golven. Ja, ik weet niet. Ik vind het bizar om te zien wat AI nu kan doen. Ja. En hoe levensecht het lijkt. En wat ik met die foto's had ik het al. Ik weet niet, ik had niet echt door dat video ook al zover was. Voor mij, het is de eerste keer dat ik zulke AI-generated video's voorbij zie komen.
Ja.
Dus ik vind het bizar. En ik denk dat heel veel.
Is dit er ook eentje of niet?
Ja, dat is er ook eentje. Eentje en twee naar boven nog. Die hoort er ook nog bij. Maar wat ik dus dacht, van, we hebben het eerder gehad. Nou ja, goed, laat maar zien. Dan
okay. Deze, nog één korte video.
Everyone in this video is not real. Each person is AI generated. Each individual clip took around 3 minutes to produce. I created an initial image in Stable Diffusion, ran it through Stable Video Diffusion in Comfy UI, and interpolated the frames in Flow Frames. We're in an age where seeing is no longer believing, and most content on the internet will eventually become AI generated.
Ja, en dat is, we are in an age that seeing is no longer believing. En daar hebben we het eerder over gehad. En de titel die erbij staat is The Dead Internet Theory.
Ja.
Die hebben we een keertje eerder besproken. En dat was al eerder het verhaal dat 90% van het internet AI dan, of computer generated is. En niet meer, in ieder geval niet door mensen direct gegenereerd is. Dat je dat ook echt zo merkt. Omdat als je in de begintijden van het internet op het internet zat, dan voelde dat heel anders. Was dat veel...
Ja.
Ja, ik weet niet. Het was bijna een soort van magisch, de wereld die openging en de dingen die je kon ontdekken. En nu voelt het toch veel meer plastic en minder authentiek. En het zou dus zijn omdat, nou, in ieder geval tot voor kort tekst en misschien foto tot een bepaalde hoogte al gegenereerd werd door computers. Mm-hmm. Maar nu krijg je gewoon, ja, het zijn gewoon mensen. Het is zo moeilijk te waar te nemen wat nog echt is. En dat heb ik sowieso al. Nieuws is sowieso al niet. Daar zit sowieso al heel veel belangenverstrengeling achter. Dus wat wordt gezegd, dat weet je niet. En je zou dan nu zelf nog aan de slag kunnen gaan door je eigen bron na te gaan. Want dat wordt ook lastig als dit de standaard wordt. Dus ik
nee, maar we staan aan de vooravond. Ik bedoel, nieuwslezers zijn straks AI gegenereerd. En ik denk ook, want ik kwam steeds meer AI... modellen tegen. Mm-hmm. En toen ben ik een beetje gaan zoeken hoe dat werkt, hoe die business eruit ziet. En mm-hmm. Wat je dan hebt, zijn gewoon een soort van veel te perfecte meisjes. Die maken videootjes. Serieus, je zou niet zeggen dat dat AI genereert. Het ziet er echt levensecht uit. Mm-hmm. Maar die staan dan gewoon, weet ik veel, in een Nike outfitje en van een proteïne shake aan te prijzen. En dat kun je dus inkopen. Dus niet, het is niet zozeer dat die meisjes nou, dat die hele business model is, dat is gewoon likes en tieten en weet ik wat. Nee, ze zijn daadwerkelijk aan het model aan het zijn. Dus ze showen een nieuwe outfit. Of ze verkopen een of ander product. En ze hebben natuurlijk ook een OnlyFans pagina. En weet ik veel. Dus het is, er is wel degelijk een soort van verschillende inkomstenbronnen. Maar het idee dat je eigenlijk gewoon een digitaal model hebt. Want dat is wat het is. Het is gewoon een model die gewoon ten alle tijden beschikbaar is, nagenoeg gratis werkt.
Ja.
En nog steeds hetzelfde doet wat een model, namelijk gewoon producten aan de man brengen. En dat ik vind het mind-blowing.
Ja.
Dat is echt bizar.
Ik kan er gewoon niet bij hoe snel dit zo hyperrealistisch geworden is. En dat het ook blijkbaar in de toepassing al heel ver gaat. En dat ik weet niet. Ik vind het echt bizar. Ik vind het echt bizar.
Ja, nou ja, goed. Op een gegeven moment zijn wij ook niet meer. Weet je, ik bedoel, stemmen kunnen. Ze hebben volgens mij 3 seconden stem nodig om een stem gewoon volledig te kunnen samplen en alles te kunnen laten zeggen. Weet je, deze podcast kan gewoon nog 1000 jaar doorgaan.
Ja, ja,
en ik bedoel, ja, op een gegeven moment, wij zijn er dan niet meer, maar dat maakt niet uit. Die podcast gaat gewoon door.
Je kan alle 100, we zitten op 47 afleveringen.
148 vandaag.
148 door de generator halen en dan krijg je volgens mij een hele lifelike.
We kunnen gewoon voor eeuwig doorgaan. Ja. Ja, dat is bizar. Maar ik vind het interessant, omdat het is wat Ray Kurzweil. Ik heb het altijd vaak over hem.
Ja.
Hij heeft een keer op een Game Developers Conference, waar ik was, heeft hij de keynote speech gedaan. En hij is de technology director van Google. En er is een documentaire over hem gemaakt, die heet Singularity. En het gaat eigenlijk over het moment waarop AI slimmer wordt dan de mens. En hij heeft een heel persoonlijk verhaal. Zijn vader is vrij jong, vrij plotseling gestorven. En die vader heeft voor allerlei dingen geschreven. Weet je, zijn scriptie, maar ook gewoon boeken en brieven en weet ik het. Het heeft hij allemaal bewaard. En dat staat in zijn kelder, een grote stapel met allerlei dozen met documenten. En hij zegt van ja, ik ga dit allemaal, of hij had het allemaal gedigitaliseerd. Hij zei van ik voer dit zometeen in een AI large language model in. En dan kan ik weer met mijn vader praten. Dat was zijn doel. En ik vind het bizar. En ik denk dat hij, ja, weet je, toen ik dat zag, had ik zoiets van, het is mindblowing, dat kan echt niet. En we zijn er nu bijna. Het is bizar hoe hard het gegaan is.
Ik vraag me af hoe lang het nog duurt tot heel veel zaken uit science fiction, zoals Star Trek, gewoon realiteit zijn. Ik heb het idee dat science fiction een manier is om voor vrijdenkers om buiten die dogma's te komen.
Dat is exact wat het is.
En vervolgens kunnen wetenschappers daarmee aan de slag gaan. Ja. Oh, dat is interessant. Je trekt toch een soort van de Overton window van what's possible in de wereld met science fiction trek je naar een kant op.
Absoluut.
En dan kunnen mensen daarbinnen zich gaan bewegen om te gaan onderzoeken. Ik bedoel, dingen als plasma. Plasma was eerst voor mij, dat was iets uit Star Trek. Plasma motoren en dat soort shit. Ja. Maar dat is iets waar ze met kerncentrales zo nu ook mee bezig zijn. Ja, het bestaat gewoon.
Ja,
ik vind dat echt bizar.
Maar ik moet zeggen, Star Trek specifiek, daar zijn altijd wetenschappers bij betrokken geweest. Mm. Zodat er niet iets gedaan wordt wat niet technisch mogelijk was. Mm. Dus ook al was het op dat moment technisch niet mogelijk, het moest ook theoretisch mogelijk zijn. Als iets theoretisch onmogelijk was, dan ging het eruit.
Oh,
dus
ja.
Alles wat in Star Trek gebeurt. Want je hebt dus ook, ik weet niet of je Q ken je Star Trek goed?
Yeah.
Q.
Yeah.
En Q staat natuurlijk voor een hele kwantumrealiteit die zou moeten bestaan, waarin andere natuurkundige wetten bestaan. En daar is dus helemaal eigenlijk over gefilosofeerd, over hoe ziet het leven eruit voor een beschaving die zich alleen nog maar afspeelt in een of andere dimensie waarin ruimte en tijd dus niet meer bestaan.
Hmm.
En dat is Q. En dat is fucking fantastisch. Is dat
principe van het moet altijd theoretisch kloppend zijn? Is dat bij alle, dus ook de later, want er zijn natuurlijk voor afgelopen jaren nog een aantal nieuwe series komen. Eentje die heet, weer vergeten, maar daar reizen ze door. Hebben ze een nieuwe manier van warp om niet, het is niet
ja,
warp,
ik weet, met die pantoffeldiertjes, met die
tardigrade en dat mycelinium netwerk.
Ja,
dus dat die theorie geldt ook voor dat.
Ja,
voor die,
dat klopt. En dat het grappige is, want daarin zit hoe heet die serie nou? Dat is volgens mij Next Generation, het eerste seizoen. En die wat je daarin hebt is dat de chief science officer,
Paul Stamets.
Paul Stamets.
Yeah.
Ja, die heet dus Stamets. Toch?
Hij heet ook Paul Stamets.
Oh, hij heet ook Paul Stamets.
In die serie ook.
Omdat de theorie van die mycelium.
Star Trek Discovery was het.
Oh ja, inderdaad. Ja. Discovery. Dat de theorie dat mycelium, wat de sporen zijn van paddenstoelen, dat die door meerdere dimensies heen groeien, dat heeft Paul Stamets bedacht.
Ja, ja.
En Paul Stamets is een Harvard wetenschapper die zich verdiept heeft in de wetenschap van paddenstoelen. En dat is, nou goed, dat is waarom hij Paul Stamets heet ook.
Maar dat is dus ook, is dat ook zijn theorie waarom je als je paddenstoelen eet, dat je dus helemaal out there gaat.
Ja, omdat je raakt los van de drie dimensies waarin wij leven.
Ja, fucking vet.
Ja, het is heel tof.
Ik heb nog een bij deze video die ik net liet zien over die neppe mensen.
Ja.
Is nog een interessante tweet van Patrick Savaille, spreek het zo uit? Ik zal hem oplezen, hij staat daar niet in. Staat, deze mensen zijn allemaal door AI gegenereerd en dat is duidelijk een goed ding, zegt hij. De dead internet theory wordt de redding van de mensheid. Hij heeft een andere kijk op het, wat ik heel erg eng vind.
Okay.
De dead internet theory is een complottheorie die beweert dat het merendeel van het internet en zijn interacties gegenereerd wordt door kunstmatige intelligentie en bots in plaats van door echte mensen. Kunstmatig gecreëerd om opinies te manipuleren, fifth generation warfare, of consumentengedrag te sturen, consumentisme. Al deze mensen zijn door AI gegenereerd, net als inmiddels veel TikTok en Instagram influencers. Onder al die mooie vrouwen of mannen die jij volgt, zitten er nu al die niet echt zijn. Als straks alles wat ze zien nep is of kan zijn, waarom zou je dan nog interesseren? Waarom zou je nog naar het nieuws kijken, op social media gaan om jezelf voor de gek te laten houden? Het zal aanvankelijk enorme verwarring en geestelijke nood creëren onder de mensheid. ontheemding en afstand. Een spirituele leegte en een tijdperk van kwetsbaarheid voor valse profeten en synthetische ideologieën die onze behoefte aan zingeving lijken in te vullen. Maar als we daar weerstand aan kunnen bieden, zal in 2032 het punt worden bereikt dat de meerderheid van de mensheid zich afkeert van het internet en weer contact gaat zoeken met elkaar in real life.
Ja, ik denk dat hij 100% gelijk heeft.
Ja?
Ja, hij heeft gelijk. En ik heb het in die zin dat ik ben echt in rap tempo aan het afknappen op AI.
Mm.
Want ik vind namelijk in het begin had ik van wauw, wat vet met die foto's en zo. En ik heb nu zo, ik zie het gewoon als het AI is. Mm. Ik zie het gewoon. En het heeft een soort, het is verschrikkelijk. Mm. Het is echt kut.
Mm, yeah.
En ik kan je niet beschrijven wat het nou precies is, maar het is zieloos.
Ja, ja, precies.
Het is echt zieloos. Ja. En ik vind het ook in die, weet je, in die modellen, ik vind het zieloos. Mm-hmm. Ik vind het, nou moet ik zeggen dat er heel veel modellen op Instagram en weet ik wat, is allemaal zieloze shit, weet je. Het is
ja, precies.
Echt domme, inhoudsloze shit. En ik kan me heel goed voorstellen dat de tegenreactie is van je wil echte mensen zien, ja. Weet je. Dus ik denk dat je het verschil zo meteen gaat zien, veel duidelijker gaat zien tussen wat echt is en wat nep is. En je ziet je kan het niet visueel zien, maar je voelt het.
Ja, precies. Men gaat weer op zoek naar het verschil tussen zieloos en bezieling. En we zijn sowieso wel op zoek naar meer bezieling. En ik denk dat de clash waar we het vaak over hebben van politiek, van de media, van het onderwijs, daar mist ook bezieling in die politiek. Het is ook onmenselijk. Het mist kwetsbaarheid. En dat is waar mensen nu ook op aan het afknappen zijn.
Ja.
Dus misschien dat inderdaad de technologische pilaar er ook aan toegevoegd kan worden. En uiteindelijk we afkeren. Nou goed, niet iedereen. Maar dus de grap is dus ook dus dat dan de zieloze mensen die zich nog begeven in die terreinen heel makkelijk vervangen kunnen worden door AI. Ik bedoel, modellen, politici, bankiers. Het kan allemaal door AI gedaan worden.
Ja, maar ik denk dat klopt. Maar ik denk ook dat het is die slinger die
mm-hmm.
die doorslaat naar de ene kant. We zijn ook technologisch misschien aan het doorslaan naar één kant.
Mm-hmm.
En het gaat zometeen teruggaan. Je krijgt een tegenbeweging.
Allemaal Amish.
Nee, maar ik denk eerder dat je krijgt iets waarin technologie in dienst staat van menselijkheid.
Mm-hmm.
En niet andersom. En wij zitten nu in een tijdperk waarin het lijkt alsof het andersom is. Mm-hmm. Weet je, de mens moet in dienst staan van de technologie. We moeten allemaal onderworpen worden door technologie. Dat gaat zo meteen allemaal weg. En dat gaat omgedraaid worden.
Mm-hmm.
Als die slinger gewoon zijn momentum heeft bereikt en weer terug slingert, mm-hmm. dan gaan we gewoon weer de normale kant op.
Ja, lekker. Fijn. Ja,
top. Goed.
De laatste. E-gamer girl.
E-gamer girl, daar komt ze even kijken. Gaan we even kijken naar haar? Vet. Bizar, hè?
Ja.
Ja.
Vet voor jou, ja. Jij zit thuis met een vrouw en vier kinderen. Jij zit in een dating scene. Dit is nu een mijnenveld geworden.
Ja, daarom. Nee, het leven is gevaarlijk. Nee, ik zou dat ook serieus, man. Ik zou die hele... ik bedoel, het is niet van mij, maar... Gewoon online daten. En ik zou niks en niemand vertrouwen. What the fuck?
Maar online, ik bedoel, dit is gewoon... Hij is gewoon wat Joe Biden misschien schijnt te hebben, zo'n masker op.
Ja,
dat heeft hij ook.
Die shit kun je gewoon kopen, hè? Moet je maar eens googlen. Dat is echt goede shit ook. Echt hele goede shit. Het is gewoon leuk voor carnaval of zoiets. Maar die maskers kun je gewoon kopen. Maar het is ook het idee. Kijk, Tinder heeft er zometeen belang bij dat er een gigantisch aanbod van leuke, sexy vrouwen zijn.
Mm-hmm.
Waar je mee kunt naar rechts swipen. Ik bedoel, je gaat niet met ze echt afspreken, want ze bestaan niet echt.
Mm.
Maar het geeft jou dan als mannelijke bezitter of klant bij Tinder het gevoel dat er veel aanbod is. Nou, hetzelfde voor vrouwen, dat er een heel aanbod is aan afgetrainde, stoere mannen, leuke jongens, weet je, die gewoon blijkbaar allemaal je naar rechts swipen om dezelfde tijd. En misschien even een korte interactie en dan ze toch maar niet gaan daten, weet je. Maar dat gaat allemaal AI zijn, weet je. Dus je gaat zo meteen echt een zee van kunstmatige intelligentie krijgen. En ja, er zit geen echt contact meer in. Daarom heb ik gezegd, de kroegen. Ik zou nu investeren in kroegen, weet je.
Ja.
Ik denk dat het gouden business is zo meteen.
We gaan weer de andere kant opswingen van alles online naar gewoon weer terug naar de kroeg. Ja.
Ja.
Ik ga een kroeg kopen.
Tof. Ja, laten we kroegen kopen. Ja. Lijkt me een goed idee. Top. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 148ste Vivo Valentine. Volgende week zijn wij terug. Of tenminste, is Robert bij je terug? Want daar ben ik er even niet. Heb je nog ideeën voor gasten? Laat het even weten in de comments. Ja. Want we zaten hier over te praten vanochtend. Laat het even weten in de comments. Goed, we gaan zo meteen verder op vivovalentine.com voor alle tribe members, voor alle bazige bazen. Ben je nog geen bazige baas? Dan kan je dat worden op vivovalentine.com. Je mag zelf bepalen wat het je waard is. Ga er naartoe, schrijf je in, doe gezellig mee. We zijn ook constant aan het bouwen aan de website. Er waren alweer wat problemen opgelost. Hopelijk kunnen mensen wel weer gewoon nu op een normale manier inloggen. Laat het even weten als het nu allemaal gewoon helemaal goed werkt, ook als het niet werkt. En als je het op YouTube kijkt, alsjeblieft even een duimpje omhoog. Subscribe, je weet hoe het werkt. Daarmee help je het algoritme. En als je dit via een podcast app luistert, geef ook eventjes een weet ik veel, een aantal sterren. Zoveel als je het waard vindt. Goed, we zien je zo meteen op vivovalentine.com. Later.